Exodus 3 vanaf vers 1. Mozes was gewoon, hij was gewend om de schapen en de geiten van zijn schoonvader Jethro, en dit is een woord, daar ben ik echt al 7 keer over gestruikeld, de Midjanitische priester te wijden. En eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland. En zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen een engel van de Heer aan hem en in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. En Mozes die zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, toen riep hij hem vanuit de struik. Mozes, Mozes! Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer. En trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. En de Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. En ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden en daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizieten, de Chivieten en de Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. En daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. En Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, dan zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? En toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. En zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Voordat we verder induiken op wat we net gelezen hebben, wil ik eigenlijk even terug naar het begin van het leven van Mozes. Want Mozes die wordt geboren in een best wel heftige tijd. Een tijd van onderdrukking voor het volk van Israël. En het is een tijd dat Israël in het land Egypte is. En dat het volk van Israël groeit. En dat de farao van Israël zich heel erg bedreigd voelt. Het antwoord van de farao is dan dat hij zegt, oké, alle Hebreeuwse jongetjes die moeten sterven. En dat betekent dat de angst op dat moment angst regeert in Egypte. En dit verhaal staat nog maar aan het begin van de Bijbel. En hoe verder we komen, hoe vaker we het ook zullen tegenkomen. Want wat we hier zien is dat in het klimaat van dood en verderf, daarin begint Gods reddingsplan. En als we terugkijken of verder kijken theologisch, dan is het een terugkerend patroon in de Bijbel. En denk bijvoorbeeld aan Isaac, die op het altaar lag al. Denk aan David tegenover Goliath. Een onmogelijke opdracht, een onmogelijke taak. En tot slot denk aan Jezus, aan het kruis. Daar waar de dood en de verderf op de loer lijkt te liggen, daar kan Gods reddingsplan beginnen. En zo ook bij Mozes. Want Mozes die wordt in zijn mandje in de Nijl gevonden. En hij wordt daar gevonden, ironisch genoeg, door de dochter van de farao. En dat vind ik een mooi detail in dit verhaal. Dat de dochter van de farao was eigenlijk als onderdeel van het hof, was zij de onderdrukker van het volk Israël. En wat hier gebeurt is dat de onderdrukker, zonder dat de onderdrukker het weet, verandert in eigenlijk de redder, de beschermer van het volk Israël. Dus God die keert hier het kwade, bam, ten goede. En dan begint Gods werk begint heel vaak heel, heel klein. Zonder dat we het soms doorhebben. De ouders van Mozes, die hebben Mozes bewaard stiekem thuis. En na 3 maanden was het eigenlijk niet meer mogelijk. En hebben ze een mandje gemaakt en hebben ze hem in de Nijl gelegd. En naast dat daar de onderdrukker, de beschermer wordt, is de Nijl, dat was de plaats waar de jongetjes moesten sterven. In eerste instantie had de farao de opdracht gegeven aan de vroedvrouwen binnen het Hebreeuwse volk, van als er jongetjes geboren worden, dan moeten ze gedood worden. Maar na die opdracht zag de farao dat eigenlijk nog steeds de Israëlieten alleen maar talrijker werden. En toen dacht hij, oké, we gaan het anders doen. De jongetjes moeten verdronken worden in de Nijl. En precies daar in die Nijl wordt Mozes gevonden en wordt hij eruit gehaald door de dochter van de farao. En daardoor komt hij aan het hof terecht en heeft hij ineens, in plaats van helemaal niks meer en nul kansen, krijgt hij onderwijs, krijgt hij status en krijgt hij toekomstperspectief. Maar goed, hij leeft wel tussen 2 werelden in. Dus hij leeft eigenlijk tussen aan de ene kant een leven aan het Egyptische hof, dus de Egyptische macht, en aan de andere kant tussen de Hebreeuwse onderdrukking. En er komt een dag, dan ziet hij dat voor zijn ogen, exact dat ziet hij gebeuren. Want wat er gebeurt, is dat hij ziet onrecht. Een Egyptenaar die mishandelt een Hebreër, een man van het Israëlische volk. En dat gevoel van onrecht wordt bij Mozes, dat wordt zo groot, dat hij zich niet bedenkt. En vanuit een impuls gaat hij er naartoe, wil die recht halen en gaat hij die Egyptenaar, die slaat hij dood. En daarmee, met die daad, verliest hij alles. Hij wil heel graag een bevrijder zijn. Hij komt op voor het onrecht wat hij ziet, maar hij handelt op eigen kracht. Dus hij wil recht doen, maar hij doet het zonder God. En dat loopt uit op een mislukking. En dat is, als we kijken naar welke laag daarachter ligt, dan is dit denk ik ook een parel die we mee mogen nemen. Want wat we hier in het verhaal van Mozes zien, is dat roeping zonder afhankelijkheid van God, dat leidt niet tot verlossing, maar dat leidt tot chaos. Een beetje zo van, leuk geprobeerd, goede bedoeling, maar net, je slaat net de plank mis. En Mozes moet daardoor vluchten. En hij wordt in 1 keer, wordt hij eigenlijk van prins, wordt hij vluchteling. Van machthebber, wordt hij herder. En in plaats van de held van het volk, wordt hij een beetje de slemiel van het volk. En dan 40 jaar lang, en ik ben nooit een wonder geweest in rekenen, maar hij wordt 120 jaar oud, dus in mijn hoofd is dat dan 1/4 van zijn leven, toch? 40 jaar? Niet? Maakt niet uit. 40 jaar lang zit hij de schapen en de geiten te hoeden van zijn schoonvader in Midjan. En wat goed is om te weten, is dat Midjan een gebied is in de woestijn. God gebruikt heel vaak de woestijn om onze identiteit te zuiveren. Eigenlijk is het zo dat wat wij denken te zijn, dat wordt in de woestijn losgelaten. En wat God in ons ziet, dat krijgt heel veel ruimte. En aan het begin van een nieuw jaar denk ik dat we misschien ook een beetje daar staan. Dat we misschien ook wel aan het denken zijn over, nou, wat gaat dit nieuwe jaar ons brengen? Wat voor plannen hebben we? Wat past er wel in onze visie? Wat past er niet in onze visie? En dat is natuurlijk eigenlijk heel erg goed, want dan weet je een beetje waar je naartoe gaat en dan doe je wat minder de impulsieve dingen, zoals Mozes dat deed. Maar ik wil je uitnodigen om vooral God ook daarin te betrekken en God mee te nemen in jouw gedachten over het komende jaar. Wat ga je doen? Wat zijn je plannen? Wat zijn je ideeën? Want wat we net gehoord hebben, net geleerd hebben van Mozes, is dat alles wat goed bedoeld is, niet per se altijd door God geleid is. En in het geval van Mozes zegt God daarom tegen Mozes 3 dingen. Hij zegt eigenlijk, wacht, leer en word stil. En eigenlijk mogen we die vraag aan onszelf stellen. Zijn wij bereid om te zeggen, oké, ik wacht, ik leer en ik word stil. Misschien ken je het voorbeeld van het kind met de lollies. Misschien ook wel niet. Het verhaal gaat zo. Stel, er is een kind, misschien is het jouw kind, het kind van de ander, kind bij kinderwerk. Die komt naar je toe en die zegt, ik wil graag een lolly. En jij zegt tegen het kind, nou prima, ik heb een lolly, jij mag een lolly. Maar als je even wacht, heb ik morgen 5 lollies voor je. 1 lolly nu of 5 lollies morgen. Gaat dat kind dan zeggen, oké, ik wacht, ik leer, ik luister, ik word stil? Of zegt de kind, nee, ik wil die ene lolly, want ik heb nu zin in een lolly. En ik denk dat God die vraag, die vraag ligt er ook voor ons, denk ik. Misschien wil jij heel graag dat ene huis. Misschien wil jij heel graag die ene auto. Misschien wil jij heel graag die ene man of vrouw. En zegt God tegen jou, nou, is prima. Jij mag dat huis kopen. Jij mag die auto kopen. Jij mag een relatie aangaan met die man of die vrouw. Maar als je even wacht, dan heb ik nog iets veel mooiers voor je. En ligt daar misschien soms voor ons ook wel de opdracht om te wachten, te leren en stil te worden. En dan weet ik niet of dat ook 40 jaar is. Maar op een gegeven moment, op Gods moment, zal er dan een moment komen. Het moment breekt aan, ook bij Mozes. En Mozes die ziet God in een struik, in een brandende braamstruik. Heel klein detail, maar ik vond hem te mooi om te laten liggen. Het leuke van dit verhaal, wat je als je goed leest kunt terugvinden, is Mozes nadert tot God en God spreekt. En hij zegt, trek je sandalen uit. Ik heb nog even gedacht, zullen we dat vandaag met z'n allen doen? Maar toen dacht ik, nee, ik ken mijn eigen sokken. Dus dat wil ik ook jullie allemaal niet aandoen. Dus misschien beter dat we het gewoon even zo houden bij Mozes. Trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. En dan zegt hij, dan gaat hij zichzelf openbaren. Zegt hij, ik ben de God van je vader, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En ik ben de God die ziet, ik ben de God die hoort en ik ben de God die afdaalt. En volgens mij hebben we hier gelijk aan het begin van de Bijbel al de kern van het evangelie te pakken. God is niet een God van afstand, maar God is een God van relatie, een God van nabijheid. En Mozes' zijn reactie hierop is niet vol van geloof. En ook niet vol van bereidheid of enthousiasme. Hij zegt eigenlijk, het is eigenlijk complete weerstand. Hij zegt, joh, maar wie ben ik? En wat als het volk mij niet gelooft? En ja, maar God, ik kan toch helemaal niet spreken? Dus wat Mozes doet, is hij gooit weerstand op weerstand op weerstand. En het antwoord van God is net zo kort en direct als dat het eenvoudig en diep is. Misschien zitten hier voetbalouders in de zaal en die hebben dan een kind dat op een gegeven moment gaat voetballen en die denkt dan van, oh, dit wordt een moeilijke wedstrijd, hoe moet ik dat doen? Gaat het me wel lukken? En dat je dan als vader of als moeder zegt, je kunt het. En God zegt hier niet eens, je kunt het. Maar God zegt, ik zal met je zijn. Nog veel dieper dan je kunt het, zegt God, ja, maar ik ben erbij. Dus Gods roeping rust niet op ons vermogen, of we iets wel of niet kunnen, maar het zit hem in zijn aanwezigheid. Mozes had de kracht, hij had de competentie om die Egyptenaar dood te slaan. Maar dat was niet de leider die God zocht voor zijn volk. God zegt tegen hem, ik ben die ik ben. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. God is de God die er vandaag zal zijn, morgen zal zijn, overmorgen zal zijn en in het nieuwe jaar zal zijn. En het is denk ik een getuigenis of een belijdenis eigenlijk om vast te houden het komende jaar in. Want het mooie is, God is niet veranderd. Hij is nog steeds ik ben die ik ben. Zijn naam blijft hetzelfde. In vers 15, dat is het vers wat volgt op wij hebben gelezen, daar zegt God iets heel cruciaals en iets heel moois. Hij zegt daar, zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. En voor mij was dat een link naar Jezus. Want Jezus, op het moment dat hij het laatste avondmaal viert, zegt Jezus tegen zijn discipelen, ik wil dat jullie dit doen totdat ik terugkom. Van generatie op generatie op generatie. En hier zegt God tegen Mozes, zo zal ik blijven heten van generatie op generatie op generatie. Dus hij was dat voor Mozes toen en hij is dat voor ons nu. Net zoals ze toen avondmaal met Jezus mochten vieren en we nu vandaag de dag nog steeds avondmaal mogen vieren. Mozes gaat uiteindelijk. Niet per se zonder angst, maar wel in gehoorzaamheid. En wat we dan zien, vond ik ook wel weer typisch. Want dan gaat Mozes uiteindelijk vol gehoorzaamheid. Maar het is niet zo dat die weg dan ineens makkelijker wordt of zo. Want farao verhardt. Het volk Israël klaagt alleen maar. En de druk die neemt heel erg toe op Mozes. Juist net terwijl hij had gezegd, oké, heer, ik ga het doen, neemt de druk toe. Maar gelukkig, God openbaart zich met plagen, met tekenen, met wonderen en uiteindelijk met de doortocht door de Rode Zee. En wat we hier volgens mij op mogen leren is dat als God ons roept, wordt het niet direct makkelijker of zo. Het betekent dat je trouw mag blijven aan God. Trouw mag blijven, ook als voor jou de uitkomst nog niet duidelijk is. Ook als de uitkomst wel heel duidelijk negatief lijkt te zijn. En je staat daar voor zo'n zee waarvan je denkt, hier kom ik nooit doorheen. Blijf vertrouwen en blijf hoop hebben. Want je dient een God die in staat is om die zee voor jou open te splijten en een weg te banen. En als we dan teruggaan naar Mozes, dan denk ik, is Mozes dan een goed voorbeeld? En dan denk ik, ja, Mozes is denk ik een heel goed voorbeeld. Niet omdat hij perfect is, maar juist omdat hij niet perfect is. Mozes die spreekt tijdens een periode dat hij Israël leidt, spreekt hij met God van aangezicht tot aangezicht. Dus hij is heel dichtbij. En toch komt dat moment dat hij dat gejammer van die Israëlieten zat is, dat hij zijn staf pakt, een map geeft op die rots en dan zegt, hier, we hebben water voor jullie geregeld. En valt hij dus eigenlijk weer terug in zijn oude patroon, wat hij doet impulsief en op eigen kracht. En de consequentie daarvan is, ik heb dat echt heel lang ontzettend heftig gevonden. De consequentie is dat God zegt, Mozes, jij gaat het land niet in. Je mag mijn volk leiden, je mag ze bevrijden uit Egypte. Allemaal prima, maar het land ga jij niet in. En ik heb heel lang gedacht van, huh? Kan God hier niet iets soepeler zijn? Iets vriendelijker, misschien ook iets dankbaarder voor de inzet van Mozes. Maar Mozes krijgt hier niet die ene lolly vandaag. Maar hij krijgt die 5 lollies morgen. Want de bestemming van Mozes was niet het beloofde land ingaan. Maar de bestemming van Mozes was de gemeenschap met God. Mozes stierf in de nabijheid van God. God was het zelf die Mozes begroef. En vandaag staan we, denk ik, ongeveer daar waar Mozes ook stond toen hij bij die brandende braamstruik stond. Aan het begin van een nieuw jaar, niet wetend wat voor ons ligt. Maar we weten wel wie er met ons meegaat. En het nieuwe jaar is een onbekende weg. En misschien gaan we ons het komende jaar geroepen voelen. Misschien helemaal niet. Misschien zijn we ontzettend onzeker. Misschien horen we Gods stem wel, maar misschien zeggen we ook wel van, nou, ik ben nu eventjes doof. Maar het verhaal van Mozes mag ons uitnodigen om te beseffen dat het belangrijkste is dat God voor ons uitgaat. Dat God ons vormt onderweg in dat nieuwe jaar. En dat God ons trouw blijft, ook al struikelen wij. En dat hij in dat alles eigenlijk steeds tegen ons zegt. Niet, hij zegt niet, je kunt het. Maar hij zegt iets veel mooiers en veel waardevollers. Hij zegt, ik zal er zijn. En zoals Mozes het volk, denk ik, leidde in vrijheid vanuit Egypte. Zo denk ik dat we mogen kijken naar Jezus. Die ons leidt richting het nieuwe verbond. Want hij, en die term hebben we denk ik de afgelopen dagen ook weer vaak gehoord, hij is Immanuel, God met ons. Ik zal er zijn. En daarom mogen we denk ik dit jaar ingaan, niet met angst, maar gewoon met vertrouwen. Niet omdat wij het kunnen, maar omdat hij er zal zijn. Amen.